De kerkenraad deelt u het volgende mee. Morgenochtend is het kerstfeest van de kinderen van de zonderschool. Dit begint om 10 uur. Zaterdagavond, Oudjaarsdag, begint de dienst om 7 uur. Dit, zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 150. En daarvan de eerste twee versen. Psalm 150 vers 1. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En het tweede, looft God met bazuingeklank, geeft hem eer, bewijst hem dank. Het eerste en tweede van Psalm 150. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Dat uw geheilig volk van uw trouw mag zingen. En wat er verder volgt. Daarna lezen we het kerstevangelie uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. Lucas 2, de versen 1 tot en met 14 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 89, het derde vers, en nadat we geluisterd hebben naar Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En het geschiedde in dezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u een teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was er met den engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Tot zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen en ook van deze middag is uit dit gedeelte, Lucas 2, de versen 13 en 14. Lucas 2, vers 13 en 14, en daar lezen wij Gods woord als volgt. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn en daarin ook voorbeden doen voor zuster M.D. Gouw Kleinjan, van wie een zus is overleden. En aanstaande week dan zal zuster Gouw ook een heupoperatie ondergaan. We bidden voor broeder T. Theo van Gelder, die dinsdag in het ziekenhuis wordt opgenomen om een galblaasoperatie te ondergaan. We bidden voor zuster Wildeman van der Kolk, die in een verpleeghuis Laurens Antonius in Rotterdam verblijft. In de dankzegging zuster P.W. Jongen Otter Holleman, die weer thuis mag komen na de knieoperatie. En ook voor zuster Bor Pelikaan, die in het ziekenhuis heeft gelegen en daar een ingreep moest ondergaan. Laten wij samen de Heere zoeken. Groot en heerlijk God in de hemel, wat zijn wij deze dienst hoog begonnen met u de lof en de eer toe te zingen. Heel in lijn ook met wat de engelen daar in de kerstnacht hebben gedaan, die de eer aan u gaven, die in de hoge woont en die de vrede op aarde hebben verkondigd in mensen. En Heere, dat is alleen u dankzij dat kind wiens komst wij gedenken, nu zoveel eeuwen geleden. En leer ons dat verstaan, Heere, dat alleen in hem en alleen door hem en alleen tot hem ook de eer van God gevonden kan worden in ons leven. Dat is er zoals we geboren worden niet. Dan is onze naam Ichabod, zoals we enige weken geleden gehoord hebben in de doopdienst. Weg is de eer. In die grote zondeval in Adam zijn wij eerrovers van u geworden. Hebben wij u de rug toegekeerd. En zijn we onbekwaam om u te eren, u te prijzen en te loven, zoals dat u dat zo waard bent. En als wij zo voor uw aangezicht naderen, Heere, in dit stille kerkgebouw op deze stille kerstmorgen, maak het ons ook stil in het hart. En wat zou het een gepaste gestalte zijn als wij niet alleen rondom het avondmaal, maar ook nu onze zonde en vervloeking zouden bedenken. Als we de week nagaan die achter ons ligt, en we doen dat bij het licht van uw heilige wet, moeten we dan ook niet het hoofd buigen. Dat de wereld en haar begeerlijkheden toch weer veel kracht heeft gehad in ons leven. Dat de aarde en alles wat tijdelijk is ons vaak zo in beslag heeft genomen. Dat de zonde toch zoveel macht had over ons hart en over onze gedachten. En dat we toch weer gedaan hebben dat kwaad was in uw oog. Toch weer dingen gezegd hebben die niet passend waren. Toch weer dingen gedaan hebben waarvan we wisten dat gij had gezegd, gij zult niet. En heren, als we dat bedenken, dan mogen we ons hoofd wel buigen en ons voor u verootmoedigen. En dat mishagen, dat ongenoegen over onszelf hebben, en dat we zien wie wij zijn geworden voor u. En u weet wie er zijn in de kerk die dat ook zo beleven, die daar in beginsel kennis aan hebben gekregen. Aan de macht en de duisternis van de zonde en aan de gevolgen daarvan in het leven. En dat we vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde. En dat we niet in staat zijn om u te eren en u te vrezen nadat u zo waard bent. Maar heren, nu mag het juist kerstfeest zijn waarop dat wonder mag worden overdacht. Dat waar er nu geen mogelijkheid meer was voor de mens om zich uit die duisternis op te werken naar dat licht van uw genadetroon. Daar bent u met innerlijke bewegingen van de barmhartigheid bewogen geweest over mensen. En hebt u de hemelen gescheurd, hebt u ze geopend en hebt u dat licht ontstoken om in de duisternis te schijnen. Heren, laat het ook deze ochtend mogen stralen. En dat we in de duisternis van ons bestaan iets van dat licht van uw vriendelijk aangezicht mogen ontwaren. En dat we tot kennis mogen komen van de zaligheid. Vervul onze harten zo met die blijdschap en die verwondering die we zo vaak rondom dat kerstgebeuren zien gebeuren. Bij Zacharias, bij Maria, bij Elisabeth, bij Simeon, Anna en al die anderen. En Heere, schenk ons zo de liefde in het hart die daartoe nodig is. Want het zijn toch uw goede tierenheden die tot bekering leiden. Als u door uw geest de liefde uitstort in ons hart, dan krijgen we uw eer op het oog. Dan krijgen we al uw deugden op het oog. En dat we daar maar niet aan kunnen voldoen. Maar wat wordt dan ook dat kind in de kribbe voor ons noodzakelijk en begeerlijk. Want hij is toch gekomen om uw wil te doen. Om genoeg te doen aan uw deugden. Om die weer op te luisteren. Om uw wet niet te ontbinden, maar om die te vervullen. In een volkomen gehoorzaamheid aan de wet, aan de 10 geboden. Maar ook in een volkomen gehoorzaamheid om de straf te ondergaan die op het overtreden van die wet gesteld was. En Heere, schenk ons zo verlichte ogen des verstands om zo in de kribbe te mogen blikken en daar zien dat u daar lag, Heere Jezus Christus, ontledigd, vernietigd, ontdaan van alle heerlijkheid en majesteit die gij in de eeuwigheid had. Opdat dat woord van Paulus ook waar mag worden in ons leven. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zou te rijk worden. Datgene, heren, waar de engelen begeerig zijn om in te zien. Waar ze met hun reine zielen geen verstand van hebben. datgene waar uw volk de zaligheid aan te danken heeft, waar ook ze straks voor eeuwig zal zingen, van uw goede tierenheden, het lied van vrije genade, van uw eeuwig welbehagen. Dat wonder wat uw kerk nooit klein krijgt en waar de eeuwigheid wel voor nodig zal zijn om dat te zingen. Heere, schenk ons hier de eerste tonen daarvan aan te heffen. En geef ons inzicht in dat wonder van vrije genade. Terwijl we ook bidden, Heere, of dat u met ons wilt zijn in alle omstandigheden van het leven. Ook juist op een kerstdag kan dat zo zwaar gevoeld worden, zo zwaar drukken. De rouw om hem of haar die korter of langere tijd geleden ons ontvallen is. Wat kan er een heimwee zijn naar de dagen van weleer? Heere, wilt u balsem gieten in de wonden en spreken woorden van troost zoals u alleen kunt doen. We bidden u in het bijzonder ook voor onze zuster Gauw, die een zus moest verliezen. Die generatie om haar heen waar ze mee opgegroeid is, die steeds meer wegvalt. Heere, gedenk haar nu ze ook nog in het verzorgingshuis ligt om daar voorbereid te worden op een heupoperatie. Heere, wilt u geven als dat deze week mag plaatsvinden, dat u mee zult gaan en dat u het wel wilt maken. Bestuur de handen van de doktoren en de verpleegkundigen en geef dat ze er op haar hoge leeftijd doorheen mag komen, maar dat ze er ook baat bij mag hebben. En dat dat ook in geestelijk opzicht, Heere, ook daar toch een Bethel mag worden, een huis Gods. En dat ze u daar, de Heere, mag ontmoeten. Dat bidden we ook voor broeder Van Gelder, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen om de galblaas weg te nemen. De Heere wil hem verlossen daarin van alle pijn en kwalen die hij had. Geeft dat hij er baat bij mag hebben. En wil hem ook weer veilig en gezond bij zijn gezin thuisbrengen. Bovenal door u geleerd en bekeerd. We bidden voor de oude zuster Wildeman, die in het verpleeghuis is opgenomen. Wilt u ook haar gedenken, ook als haar toestand toch langzaam maar zeker steeds verder achteruit gaat. Heere, wilt u haar nieuwe krachten geven toch, en bovenal geven dat zij op u, de Heere, mag zien, ook in deze omstandigheden. Dank u dat zuster Jongenotter weer thuis mocht komen, al heeft ze nog veel pijn en al moet er nog een periode van revalidatie volgen. Heere, laat het toch tot haar voordeel en nut mogen zijn en geven dat ze weer herstellen mag, zodat ze weer mobieler mag worden. Laat ook deze weg voor haar geheiligd mogen zijn. Dat bidden we ook voor zuster Bor, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen omdat de stent verstopt zat. Er moest een nieuwe worden geplaatst. Wat is ze daar ziek van geweest? Haar lichaam vergiftigd. De ziekte gaat door. Heere, wilt u geven dat de nieuwe stent toch ook weer wat verlichting mag geven? Wilt u haar leven nog verlengen en geven dat ze samen met haar man en kinderen nog een goede periode mag krijgen? Goed in de zin van wat u goed vindt. Als u erbij bent, Heere, dan is alles goed. Want u maakt ook alles goed. Ook in het dal van de schaduwen des doods. Weet u bij haar zijn, Heere, ook bij het naderen van het einde van het jaar. En als het nieuwe jaar begint en de gedachten vermenigvuldigd worden, Heere, dat ze dan het oog maar op u gevestigd mag zijn. En gedenk haar. En in haar bidden we u en dank u voor alle zieken, alle die met kwalen worstelen, psychisch, lichamelijk, alle gehandicapten, verstandelijk of lichamelijk. We bidden u voor hen die een kruis hebben te dragen, voor een ieder die het moeilijk heeft in het huwelijk, in het gezin of als alleenstaande. Heere, u weet van alle dingen af. Ontfermt u zich over ons en geeft dat in deze donkere periode in de natuur het licht mag zijn in onze harten. Door het licht der wereld dat gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 103, de versen 1, 10 en 11. 103 vers 1. Loof, loof den Heere, mijn ziel, met alle krachten verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Het tiende, de Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En het elfde, loof, loof den Heere, gij zijn legerscharen, wie lust het is om op zijn wenk te staren. Het gaat in de versen 10 en 11 ook om die engelen. We zingen 1, 10 en 11 van Psalm 103, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven.
Thank you.
het einde van de prediking, na het amen zingen wij op Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 75, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, morgenochtend dan is er het kerstfeest van de zondagsschool. U komt toch ook wel? Jonge mensen, jullie komen toch ook wel naar dat kerstfeest van de kinderen van de zondagsschool? Misschien denkt er iemand, ja, maar ik heb helemaal geen kinderen meer op de zondagsschool. Of ja, maar moet ik dan naar zo'n kinderkerstfeest toe gaan? Nou, waarom niet? Wat nou in de Bijbel staat, als de Heer Jezus nou zegt, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest. Zouden wij daar nou onze plaats bij leeg laten? Het zou ook sneu zijn voor de kinderen toch, die zo hun best hebben gedaan, die zo geoefend hebben op hun teksten en op hun psalmen en de liederen. En als ze dan voor een half lege kerk hier staan, het zou juist zo mooi zijn als we met onze kinderen meeleven. En er gewoon zijn. Want jongens en meisjes, jullie hebben toch geoefend, veel gezongen, zoals dat altijd rond het kerstfeest gedaan wordt. En dat zie je in de Bijbel ook. Als de Heere zijn zoon in deze wereld geeft, dan zie je daar de reactie van bij mensen. Dan zie je dat mensen lofzangen zingen. Maria die haar lofzang zingt. Elisabeth, haar oude nicht. En als Johannes de Doper geboren wordt, dan zingt Zacharias zijn lofzang. En zo zijn er meerdere, Simeon, Anna. Maar vandaag wil ik aandacht vragen, gemeente, voor een andere categorie schepselen, die ook lofzangen zingen. Een categorie schepselen die nogal eens vergeten wordt. Waar we wel van gehoord hebben en waar we dan wel zeker rondom de kerst nog alles bij bepaald worden, maar die eigenlijk nauwelijks functioneren, denk ik. En dan kijk ik allereerst maar naar mezelf, ook in de prediking. Namelijk de engelen. De gedienstige geesten van God. Die uitgezonden worden tot dienst om dergene wil die de zaligheid beërven, zo zegt Hebreeën 1. Die menigte van hemelse heerlegers die Gods lof en eer zingen. Waar Gods kerk straks ook samen de lofzang mee zal zingen. Wel, dan mag Gods kerk, Gods volk ook hier op aarde wel eens wat meer erg hebben in die gedienstige geesten die alom aanwezig zijn, hoewel wij ze niet zien. Ook zij hebben hun lofzang gezongen. Trouwens, als ik even de vinger mag leggen bij lofzang. We hebben in deze dienst tot nu toe alleen maar lofzangen en op hoge toon gezongen. Bij het prachtige orgelspel. Maar jongens en meisjes, als je nou eens kijkt in de kribben. In die arme en armoedige beestenstal. En je kijkt daar naar dat kind in die voederbak. Die in doeken gewonden ligt. En je beseft dan wat dat kind op aarde komt doen. Om in een weg van lijden en sterven, van kruisiging, vernederd te worden. Is er dan eigenlijk wel een reden om lofzangen te zingen? Om uitbundig, op hoge toon, deze liederen te zingen, zouden we niet veel meer klaagzangen moeten zingen. Klagen dat wij hem dit hebben aangedaan. Maar daarom is het goed, gemeente, dat wij gaan zien wat nou die engelen precies zingen. Want als je nou ziet hoe die engelen hun lofzang zingen, waarvan zij zingen, dan gaat het nog niet eens zozeer om dat kind Kerstfeest, jongens en meisjes, het woordje kerst is afgeleid van het woord Christus. Christusfeest. Want het kind is geboren. Dat denken wij aan. Maar gemeente, de engelen laten ons zien dat het kerstfeest allereerst het feest is van God de Vader. Ere zij God. De Vader namelijk. En daar gaan we naar luisteren op deze dag. We gaan naar kijken naar wat die engelen zingen. Ze zingen eigenlijk van twee dingen. Eer aan God in de hoge. Dat vormt dan wat we vanochtend gaan overdenken. En op aarde vrede in mensen. En dat willen we dan deze middag met elkaar gaan overdenken. Dus vanochtend dat ere zij God. We letten ten eerste op wat die eer is. Wat bedoelen ze daar dan mee? En ook waar die eer is. Waar wordt dat nou gevonden? Dat God geëerd wordt. Dus ere zij God. Wat die eer is en ten tweede waar die eer is. Gemeente, in de vele kerstliederen zie je nogal eens verkleinwoordjes binnensluipen. Bijvoorbeeld het liedje De herdertjes lagen bij nachten. Zij lagen bij nachten in het veld. Of een oud middeleeuws gedicht, engelkens door het luchtruim zwevend. Herdertjes, engeltjes. Maar het doet eigenlijk geen recht aan de werkelijkheid, want het waren geen herdertjes. Het waren ruwe, grove, geminachte mensen. De sociale onderlaag van het toenmalige Israël, die niet vertrouwd werden, asociale mensen. En engeltjes, ja, dat doet meer denken aan wat sprookjesachtige figuren, zoals de mens van vandaag daarover denkt, hè, die door de verlichting misvormd is. Engeltjes, dat staan in dezelfde rij als de kaboutertjes en de elfjes. Dat hoort bij de middeleeuwen, bij al dat bijgeloof. Maar gemeente, de schrift spreekt heel anders. Niet over engeltjes, maar over machtige hemelse soldaten. In het Oude Testament worden ze 108 keer genoemd. In het Nieuwe Testament 165 keer. En ik zei al in een soort bekentenis dat dat eigenlijk in onze beleving, ook in de prediking, veel te weinig gebeurt. Ik zocht eens bij Calvijn, dat kun je tegenwoordig ook digitaal doen, op het woord engel. In al zijn preken, 5000 preken, en je komt dan in totaal zo'n 4000 hits tegen. En dan gaat het echt niet alleen over Lucas 2 of over andere teksten waar een engel ter sprake komt. Nee, dat functioneerde in heel de prediking van de reformatoren. Niet dat ze er ooit heen gezien hebben, want dat kwam maar heel zelden voor. Ook in de Bijbel zijn maar weinig mensen die engelen gezien hebben. En Luther zegt, ik hoop er ook nooit een te zien, want ik zou besterven van angst. Maar de schrift spreekt over de engelen als hemelse militairen. Wezens met een ontzaglijke kracht. Eén enkele verderfengel doodde al de eerstgeborenen uit Egypte. Eén engel was in staat om 185.000 Assyrische soldaten in één nacht om te brengen. En die engelen, die zijn aanwezig. Ook al zien wij ze niet. Maar ze worden tot dienst uitgezonden om dergene wil die de zaligheid beërven. In de schrift komen we dus zo vaak tegen, maar ook in de kerkgeschiedenis zijn er ongewijde verhalen. Dat wil zeggen, ze staan niet in de Bijbel. Dat is overlevering. Bijvoorbeeld de oudvader Smijtergeld in Middelburg. Een boeteprediker die niet alleen veel zegen op zijn arbeid had, maar ook veel vijanden had door zijn scherpe prediking. En toen hij een keer ernstig gewaarschuwd had in een preek, toen was er een man die had zoveel haat tegen smijtergeld. En die dacht, ik ga die man, als die vanavond uit de kerk komt, dan gooi ik hem in de gracht. Dan verdrink ik hem. En die man die lag ergens op de loer. En hij zag dominee Smijtergeld aankomen lopen. Maar toen zag hij daar ineens twee figuren naast. En hij durfde dus dominee Smijtergeld niet in het water te gooien. Een enkele dag later trof die man zelf een ongeluk en kwam hij op zijn sterfbed te liggen en riep hij in zielennood dominee Smijtergeld erbij en vertelde hij dus wat er zijn plan was geweest. En toen zei Smijtergeld, maar ik was daar helemaal alleen, ik liep daar helemaal alleen. Twee gestalten om dominee Smijtergeld te beschermen. Engelen, niemand kan het bewijzen, maar het zou zomaar kunnen. Of zoals we lezen bij de bekende Corrie ten Boom, die in de tijd dat er nog een ijzeren gordijn was, Bijbels smokkelde naar Rusland. En te midden van alle koffers stond haar koffer vol met Bijbels. En de douane liep al die koffers langs en hij ging ze openmaken. En als zij dan, als dat ontdekt zou worden dat zij Bijbels smokkelde, dan kwam ze natuurlijk in de gevangenis, in een strafkamp. Maar zij zag daar als het ware een soort gedaante bij haar koffer staan. En de douane sloeg juist haar koffer over. Een engel? Het zou zomaar kunnen. Want de schrift getuigt ervan dat God deze gedienstige geesten uitzendt om zijn kinderen te helpen en te redden. Eerst even een klein stukje onderwijs, gemeente, als het gaat over engelen. Waar hebben we het dan over? Nou, het zijn dus schepselen. Het zijn geesten die wel gedaanten hebben. Er zijn verschillende soorten engelen in de Bijbel aan te treffen. We hebben het over de gerubs of gerubim, als je het Hebreeuwse woord in het meervoud zegt. Gerubs, dat zijn de zogenaamde zwaardengelen. Machtige betekent dat. Dat zijn de hemelse militairen. Hè, die door de Heer ook bij de ingang van de Hof van Eden werden neergezet. Met een vlammend zwaard om zo de toegang tot de boom des levens te ontzeggen aan de mens die gezondigd had. Gerubs werden afgebeeld op het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. Het zijn bewakers van de majesteit van God. Gerubs werden afgebeeld ook op de ark des verbonds. Ze waren daar met uitgestoken vleugels en met hun aangezichten naar het verzoendeksel op afgebeeld. Als een symbool van de beschermer van de heiligheid van God. Ze moesten nieuwsgierige blikken weren in de ark. Ze verhinderden mensen in te gaan in het heilige der heiligen. De gerubs, met uitgetrokken zwaarden. En een tweede engelensoort in de Bijbel die we tegenkomen zijn de serafs of serafim. Dat zijn de zogenaamde troonengelen. We komen ze alleen tegen in Jesaja 6, waar ze rondom de troon van God staan. Seraf betekent vlamvuurs. Ze stralen de heiligheid en de majesteit van Gods eer en heerlijkheid uit. En ze zijn rondom de troon hem aan het loven en prijzen. En ze hebben geen rust, dag en nacht, zo staat er, om hem toe te roepen, heilig is de Heere der Heerscharen. Nou, deze engelen, die hebben ook vleugels. Dat bevat ook symboliek. Vleugels om, wanneer God het hen opdraagt, snel te gaan om de opdrachten die God hen geeft uit te voeren. Maar ook vleugels om hun aangezichten te bedekken. Als zij in de nabijheid van God zijn, dan zijn ze zo onder de indruk van Gods heiligheid en majesteit. En hoewel ze zelf zondeloos zijn, ze bedekken hun aangezicht. Als teken van onderwerping, als teken van eerbied, van diepe verootmoediging voor de heilige God. En gemeente, waarom moeten wij dat nou weten? Waarom staan zulke dingen nou in de Bijbel terwijl wij geen engelen zien? Nou, een van de dingen, naar mijn overtuiging waarom de Heere geopenbaard heeft dat er engelen zijn, is allereerst om zijn heiligheid en zijn majesteit concreet te maken. Wij kunnen ons iets meer voorstellen bij een engel dan bij God zelf. Ze worden beschreven, ze hebben lichamen, ze hebben gedaanten, ze verschijnen zo af en toe aan mensen. En wat zie je dan als er een engel verschijnt in een mensenleven? Dat zie je ook hier bij de herders. Zij vreesden met grote vrezen. Jongens en meisjes, dat moet je echt maar voorstellen. Die herders die zaten daar in de nacht, iedereen die sliep. En zij waren daar aan het waken bij hun kudde. En zie, dat wil zeggen plotseling, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Jullie zijn misschien wel bang in het donker als het onweert. Dan is het zo donker en ineens een flits. Alles is licht. Daar schrikt een mens van. Nou, zo'n engel is als zo'n bliksemflits. Maar dan blijft hij constant schijnen in de duisternis. En die omscheen hen. Heel hun lichaam was omgeven door dat heldere, felle licht. De heerlijkheid des Heren is dat. Die engel die kwam net bij de Heren vandaan, vanuit de troon van God. En hij straalde iets uit van dat intense licht dat God is. God die een ontoegankelijk licht bewoont. Die engelen namen er iets van mee. En die herders die bestierven het. Nou gemeente, als zo'n engel al zoveel schrik en zoveel vrees veroorzaakt bij al die mensen die engelen hebben gezien. Zacharias, maar ook Maria en zoveel anderen. Hoe zal het dan zijn, gemeente, als wij God zelf zullen ontmoeten? Als een engel ook een schepsel. Als een engel al zoveel indruk maakt en zoveel vrees veroorzaakt. En als deze heilige engel, waarvan we bang hebben te zijn, als zo'n heilige engel zijn aangezicht bedekt voor God, omdat hij het in de nabijheid van God hem niet kan aanzien. Hoe zal een zondig mens dan bestaan voor deze God? Dat mogen wij ons bedenken als we over engelen nadenken. Ze maken de heiligheid en de majesteit van God concreet. We krijgen er iets meer een beeld van hoe groot God is. Wie is aan u gelijk bij al de hemelingen? Zo zongen we. De hemelingen, dat zijn de engelen. Gemeente, ik geloof dat een mens in de wedergeboorte iets meekrijgt van deze dingen. Dat je dan een indruk krijgt van wie God is. Hebben wij die indruk? Weten we iets van de heiligheid en de majesteit van God? Zoals Paulus dat ook verwoordt. En zoals Jesaja dat zegt, dat God een eeuwige gloed is, een verterend vuur bij wie niemand wonen kan, dat komt door onze zonde. God in zichzelf is liefde, is barmhartigheid, maar door onze zonde zijn wij niet meer in staat om bij dat reine, zuivere wezen te verkeren. Een ontoegankelijk licht. De engelen maken dat duidelijk. Ook deze engel die daarbij, die herder kwam, zij vreesden met grote vrezen. Maar dan gaat die engel verkondigen. En hij zegt, vrees niet. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Deze engel mag een boodschap verkondigen. Een boodschap van blijdschap. Want we zien in de Bijbel, de engelen die hebben ook emoties. Er is, zo zegt de Heer Jezus, blijdschap voor de engelen Gods in de hemel als er één zondaar zich bekeert. Nou, als we, gemeente, nog even terugdenken aan de zondeval. Toen de mens, toen de kroon op de schepping God verliet. Hoe zouden de engelen daarop hebben gereageerd? Als er blijdschap is over de bekering van de mens, dan mogen we ook wel concluderen dat er droefheid is bij de engelen als er mensen onbekeerd zijn. Dat er droefheid was toen de mens bij God vandaan ging. En dat die heilige schepselen hun adem ingehouden hebben toen zij zagen hoe Adam en Eva in die diepe val God verlaten hebben. Wat zijn ze bedroefd geweest. Dat de onderkoning in de schepping de hoge majesteit van God de rug toekeerde. En ze hebben gezien hoe dat God de schepselen achterna ging en hoe dat hij zei, waar zijt gij? En ze hebben gehoord hoe dat hij hen de moederbelofte gaf. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En ze hebben niet vermoed hoe de Heer dat zou gaan doen. Petrus zegt ergens, ze zijn begeerig in te zien hoe God verzoening zou gaan bewerken. Ze hadden het zelf niet nodig, ze hebben er zelf geen behoefte aan genade. Maar ze zijn er wel heel sterk op betrokken geweest. Dat is ook afgebeeld op de ark van het verbond, dat zij kijken naar dat verzoendeksel. Dat is geen idee geweest van Bezaliel en Aholiab, de makers van die kunstige voorwerpen. Nee, dat kwam rechtstreeks bij God vandaan. De engelen zijn begeerig in te zien, zijn zo gericht op het behoud van mensen en op de eer van God. En toen, op een bepaald moment, in de volheid van de tijd, toen heeft God een van die engelen, Gabriël, uitgezonden. Naar de tempel in Jeruzalem. Zoals we dat ook hebben overdacht in de afgelopen weken. Om aan Zacharias bekend te maken dat zijn gebed verhoord is, het gebed om de komst van de Messias en ook daarin ook om de komst van de voorloper van de Messias. En toen is het gaan dagen bij die engelen. Toen hebben ze gezien wat God ging doen. En met vreugde is Gabriël uitgezonden naar Nazareth om daar aan die maagd, aan Maria, het bekend te maken. Dat wonder van alle wonderen. Gij zult een zoon baren. En die zal uit de Heilige Geest ontvangen worden. Een mens en tegelijkertijd God. God en mens in één persoon. En dat was nodig om nou die boodschap die hij hier dan aan die engelen, aan die herders mag verkondigen en wat die engelen hier ook zingen, te onderstrepen. Want dit kind, dat zou aan God gaan teruggeven wat de mens van God heeft gestolen. Wij zijn eerrovers van God. Er is niemand die God zoekt, zo zegt Paulus, als hij het portret van de mens schildert in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Tezamen zijn zij onnut geworden, nutteloos in het dienen van God. Aan hun beste werken kleven zonde. En hun gerechtigheid is een wegwerpelijk kleed. Ikabod. Weet u het nog, de dooddienst van enkele weken geleden? Die moeder, die stervende moeder die aan haar kind, haar pasgeboren kind, de zoon van Pinahas, die naam meegaf. De eer is weg. De ark is geroofd. Tegen God gezondigd. De aanwezigheid van God is verzondigd en verbeurd. De eer is weg. Gemeente, hebben we daar een indruk van? Dat is echt nodig om echt kerstfeest te kunnen vieren. Dan moeten we echt leren sterven aan onszelf. Dan moeten we weer wat meer in de schuld komen. Dan moeten we zien wie we zijn. Dat we God op het hoogst hebben misdaan. Dat we van zijn heilspoor zijn afgegaan. Dat we wel kunnen zingen. Looft God, looft zijn namen alom. En dat is goed. En dat we dat ook uit volle borst doen, maar gemeente, nou hoop ik dat dat ook vanuit, misschien bij sommigen van u, vanuit een gemis is. Dat u denkt, och, wat zou ik toch zo graag zo kunnen leven. Tot eer van God. Wat zou ik toch graag zo tot eer van God zingen. Maar als ik nou de afgelopen week weer nakijk, wat is er van terechtgekomen van de eer van God? Is het in mijn hart en mijn leven te zien? Wat heeft de wereld toch nog een macht? Wat is de zonde een onoverwinnelijke kracht? Die gevoelens die soms de overhand hebben. Waardoor ik dingen doe, waardoor ik dingen zeg, waardoor ik dingen denk, waardoor ik dingen nalaat. Dat ik vleeselijk ben en dat ik verkocht ben onder de zonde. Is dat uw smart, gemeente? De engelen die zingen, ere zij God. En dat doen ze met tienduizenden tegelijk, want nadat die ene engel is uitgesproken, stroomt de hemel als het ware leeg. En staan daar menigten van hemelse heerlegers. Dat zijn er geen 10 geweest, dat zijn er geen 100 geweest, dat zijn er geen 1000. Dat zijn er 10.000 maal 10.000 geweest. Een menigte van hemelse heerlegers. Lovende en prijzende God. De hemel stond vol met die machtige troongeesten. Met die indrukwekkende zwaardengelen. En ze prezen God. En dan hebben ze nog niet eens gezongen, want hier staat zeggende, prijzende God, zeggende, een spreekkoor. En dan hebben ze het dus over de eer aan God. Ere zij God. Nou, als u ziet dat in de Bijbel waarschijnlijk staan, dat woordje zij schuin gedrukt staat. Dat betekent dat er in de grondtaal dat woordje niet staat. In het Grieks staat daar geen woordje zij. Daar staat alleen maar eer aan God. De eer is aan God. Het woordje eer. In het Grieks staat het woord doxa. En in het Hebreeuws is het woord eer kabod. Dat hebben we dus met die doodlist overdacht. De eer is aan God. En wat betekent nou het woord doxa en ook kabod, dat betekent gewicht. Dat we gewicht aan God toekennen. Dat wat God doet en wat God zegt, gewicht in de weegschaal legt. Dat we zeggen dat hoogst belangrijk is. Als iets gewicht in de weegschaal legt, dan betekent dat in dat spraakgebruik dat wij hem gehoorzamen. Dat is nou juist het erge van de zonde, gemeente. Trouwens, weet u dat? Weten jullie dat, jonge mensen, wat nou het erge van de zonde is? Misschien denk je dan direct aan de straf. Zonde. En de straf daarop. De ziel die zondig zal sterven. Ja, dat is erg voor ons. Maar wat is nou de kern van zonde? Dat is dat wij aan God geen gewicht toekennen. Dat wat Hij zegt geen gewicht bij ons in de weegschaal legt. Hij zegt wel, gij zult niet. En we doen het toch. En Hij zegt, gij zult. En we doen het niet. Wie God is en wat God zegt, dat legt geen gewicht in de weegschaal. We erkennen hem niet, we eren hem niet. Want we doen de wil des vleeses en der gedachten. Dat is wat de schrift over de mens van nature zegt. Als het anders is bij u, dan is het een wonder. Dan is er echt een wonder gebeurd in je leven. Maar zo is het van nature. Niemand die God zoekt, niemand die God eert. Niet tot één toe. En nu zeggen deze engelen dus, eer aan God in de hoge. En hoe kunnen ze dat nou zingen? De eer aan God in de hoge. Nou, dat kan omdat ze zojuist hebben verkondigd. U is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad David. Dus als ze het hebben over de eer aan God, dan wijzen ze op dat kind. Door dat kind zal God weer aan zijn eer komen. Dat kind, dat komt, ja, om zondaren zalig te maken, natuurlijk. Maar dat toch niet in de eerste plaats, gemeente. We moeten wel even de orde, de volgorde van de schriften aanhouden. Als het gaat om wat dat kind komt doen in de kribben, dan komt hij God de eer geven. Dat komt om Gods wil te doen. Dat komt om God te gehoorzamen. Om de wet te vervullen. Om gehoorzaam te zijn aan al de geboden van God. Om gewicht toe te kennen aan God. Dat staat voor Jezus op de eerste plaats. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Wat nou die eerste Adam in het paradijs kapot heeft gemaakt, gebroken heeft. Dat komt dat kind, de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, herstellen. De deugden van God, hè, zo worden de eigenschappen van God wel genoemd. De deugden vind ik een mooier woord, een dieper woord. Van zijn rechtvaardigheid. Van zijn heiligheid. Al die deugden van God die door de mens zo besmeurd en zo gekrenkt zijn. De mens die God uitdaagt in zijn rechtvaardigheid, die zondigt, die soms letterlijk ook vloekt tegen God en hem uitlokt om hem in de eeuwige verdoemenis te werpen. God wordt uitgedaagd. Al die deugden van God komt de Heer Jezus Christus herstellen, zodat God in de weg van het recht zijn lieve kinderen zalig kan maken. Daar zorgt de Heer Jezus Christus voor. De Heer Jezus is niet gekomen om God genadig te maken. Ik heb dat al eerder gezegd, geloof ik. Nee, God is genadig. God is barmhartig. Dat is zijn wezen. Alleen hij kon die genade niet kwijt. Niet op grond van zijn recht. Niet in de weg van zijn deugden. En hij heeft Christus ervoor gezorgd door te gaan lijden en sterven. Door gehoorzaam te zijn aan de wet. Door de straf op de zonde te dragen voor zijn volk. Dat God op grond van het recht mensen genadig kan zijn. Recht en genade komen hier samen. Want God kan de straf die ons de vrede aanbrengt, zegt Jesaja, op Christus leggen. De zondaar krijgt vrede, krijgt genade, omdat Christus onder het recht van God buigt, omdat hij de straf draagt. Hij geeft God de eer. In hem krijgt God de eer weer terug, krijgt wat God zegt en wie God is weer gewicht. En daarom, gemeente, zingen deze engelen. Omdat ze in dat kind zien dat God weer geëerd wordt. Dat God weer verheerlijkt wordt. Het feest van kerstgemeente is het feest van de Vader. Dat allereerst. Want God krijgt weer terug wat hij al die duizenden jaren verloren had. Eer en lofzang. Gehoorzaamheid. Aanbidding. Dat zal dit kind komen doen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Gemeente, de zaligheid die begint in de hemel. Dat zeggen de engelen ook. De zaligheid begint in de eeuwigheid. Dat begint in wat in de theologie wel genoemd wordt de raad van de vrede. De stille raad des vredes. En gemeente, nou zeg ik dingen waar ik met mijn menselijke verstand niet bij kan. Waar ik eigenlijk ook geen woorden voor kan vinden. Maar dat God in zichzelf overleg had. Raad hield. Over zijn volk. Hoe zal ik ze onder de kinderen stellen? Is er nog een weg? Is er een middel waardoor zij die welverdiende straf kunnen ontgaan, weer opnieuw tot genade kunnen komen? En toen heeft de tweede persoon, de Zoon van God, gezegd: ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik zal u de eer geven. Ik zal u gehoorzaam zijn. Ik zal de straf dragen, zodat zij de vrede kunnen ontvangen. In de hemelen, daar begon de zaligheid. En toen heeft God zijn Zoon naar deze wereld gezonden. En neergelegd in die kribbe van Bethlehem. En gemeente, wil het nou kerstfeest worden? Voor het eerst of opnieuw? Dan is het zo nodig dat wij daar kennis van hebben. He, dat de zaligheid niet begint bij ons, niet begint bij ons zoeken. Dat er niets van ons bij is. Maar dat het begint bij God. Ere zij God. In de hoogste hemelen. Wil het kerstfeest worden, dan zal God ook de eerste moeten worden in ons leven. Dat wat hij is en wat hij zegt gewicht legt in onze weegschaal. Dat we hem op het oog krijgen. Dat het gaat om zijn eer. Dat is wat die engelen ons hier willen leren. Het gaat om de eer van God in ons leven. Daar moet het uiteindelijk wel naartoe, gemeente. Hoe komt God aan zijn eer? Dat was de grote vraag van de reformator Calvijn. Hoe komt God aan zijn eer? Nou, niet door de offers die ik breng. En niet door de tranen die ik pleng. En niet door mijn goede werken, want die zijn met zonde bevlekt. En niet door mijn gerechtigheden en niet door mijn christelijke kleding. Want al die buitenkant gemeente is één groot wegwerpelijk kleed. Daar kun je God niet mee behagen. Daar kun je een bepaalde stand mee ophouden voor mensen om je heen. Maar God kun je er niet mee behagen. En ook niet in je gestaltelijke leven. Dan moet u goed begrijpen wat ik zeg, gemeente. Want ik zeg niet dat er geen gestalten en dat er geen standen en dat er geen bevindingen zijn. Oh, die zijn er. God werkt bevindelijk. Maar dat zijn ook geen gronden. En dat zijn ook geen kledingstukken waarmee wij voor God kunnen bestaan. Want ook aan die dingen kleven zonden. Al mijn deugden, zo zegt McShane, werden een wegwerpelijk kleed. God komt niet aan zijn eer door iets van ons. Niet door de dingen die ik voel, niet door de dingen die ik doe. Of hoe ik me kleed, of hoe ik het verwoord. Of hoe ik mij gedraag. Daar ligt het niet in. Dat kunnen wel vruchten zijn, maar die zijn altijd nog heel onvolkomen. Een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Klein beginseltje maar. Steun daar toch niet op. Want dat zijn geen gronden. De enige waardoor God aan zijn eer komt, is door dat kind in de kribbe. Hij zal de deugden van God weer gaan verheerlijken. Hij zal volmaakt gaan doen wat geen mens kan. Hij zal de wet volkomen vervullen. Hij kan zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij zal heel gewillig straks dat lijden ingaan. Ook al heeft hij dan in zijn menselijke natuur zo tegenop gezien. Maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil alleen. En daarom is er voor het geloof dat de eer van God op het oog krijgt maar één middel tot zaligheid, en dat is dat kind in de kribbe. En wanneer krijgt een mens nou oog voor de eer van God, gemeente? Nou, dat is niet door de toorn en de gramschap van God. Maar dat is als de geest liefde uitstort in je hart. En de toorn van God, de angst voor God, voor de wet, voor het overtreden van de wet, dat maakt een mens bang. Dat maakt een mens tot een slaaf. Slaafse vrees. Maar als God zijn liefde uitstort in je hart, door de Heilige Geest die ons is gegeven, zo zegt Romeinen 5, dan verbreekt dat je hart. Dan denk je, oh, wat komt God toch veel te kort in mijn leven. Ik geef hem niet de eer. Hij is naar waarde nooit te danken. Wat komt er van terecht in mijn leven? Als ik alleen maar de afgelopen week zie. Hoeveel uren. Is dat optimistisch gedacht? Hoeveel minuten ben ik bezig geweest met de eer van God? Ben ik in gebed geweest? Omdat ik daar zo'n behoefte aan had om gemeenschap met God te hebben. Of heb ik vanuit een oprechte heilbegeerte geleefd bij zijn woord? Wat komt er van terecht, gemeente, van de eer van God? Legt zijn woord gewicht in de weegschaal? De man op de kansel die moet zijn hoofd buigen. Die zegt, Heer, het is niet geweest wat het had moeten zijn. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik vind een wet in mij die mij doet zondigen. En nu heb ik toch weer gedaan dat kwaad is in uw oog. Maar tegen die achtergrond, gemeente, krijgt dat kind zoveel schoonheid. En juist dan leer je buigen. Dat is toch de enige gestalte op kerstfeest die past. Hè? Dat je buigt. Anders kun je niet in de kribbe kijken, jongens en meisjes. Want die kribbe die was heel laag bij de grond. Nou, als je maar met opgeheven hoofd door het leven gaat. Met je schouders naar achter en je borst vooruit. En hier ben ik. En kijk mij eens. Dan zie je dat kind niet. Nee, dan moet je voor op je knietjes. Dan moet je diep buigen. Nou, dat wil God ook, dat wij ons verootmoedigen. Omdat we dat kind leren zien. Hebben wij al leren buigen, gemeente? Buigen onder God. We zeggen wel eens de prediking. Ja, moeilijk dit, moeilijk zo. Het gaat over de hoofden heen. Nou, dat kan wel eens zo zijn natuurlijk. Er staan dingen in de schrift die zwaar zijn om te verstaan. En een dominee is ook niet altijd hetzelfde. Maar is het soms ook niet andersom? Hè, dat de prediking onder ons doorgaat. En dat we nog veel te hoog staan met onszelf. En dat het daarom niet overkomt en dat het daarom niet raakt. Maar juist als je wordt wie je bent, laag bij de grond. Zoals Maria. Nederigen. Geeft hij genade. Die dicht bij de grond. Dat kind op het oog krijgen. En dan komt de eer van God. Zo wonderlijk samen met het behoud van zondaren. Dat staat niet tegenover elkaar. We gaan daar vanmiddag verder over nadenken. Want de engel zegt het in ene adem. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen een welbaar. En daar hoort een hele uitleg bij. Dat komt vanmiddag. Maar dat hoort zo samen. Die wonderlijke combinatie van de eer van God en de zaligheid van mensen. In de veelheid van de onderdanen, zo staat er in Spreuken, ligt de heerlijkheid van de koning. God komt aan zijn eer, jongen of meisje, als jij vandaag je knieën mag buigen en je mag het tegen de Heere zeggen. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. God komt aan zijn eer, gemeente, als u met een gebroken hart vandaag uw zonde beleidt. Misschien wel voor de duizendste keer. Dat maakt niet uit. Maar als je de eer van God gaat zoeken, en niet bij jezelf, dat moet je niet doen. Als je bij jezelf gaat zoeken, dan zul je wel gruwelen aantreffen. Tenminste, als je het licht bij Gods geest en wet mag doen. Maar geen deugden. Nou, tel dan die ondeugden maar op. En vlug daarmee naar dat kind in de kribbe. En zeg, Heere, hier ben ik. Zo ondeugdelijk als het maar is. Ik kan u niet eren zoals dat u het waard bent. Maar om in hem, door het geloof in dat kind, door het volgen van hem, door het geborgen worden bij hem, door het toevlucht nemen in zijn bloedwonden, daar komt God aan zijn eer. Dan mag je schuilen bij hem, dan mag je je helemaal verbergen onder zijn vleugelen. En dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en zijn ongerechtigheid meer in zijn Israël. In hem volmaakt, heilig en rechtvaardig. In hem komt God weer aan zijn eer. Door dat grote wonder dat God in de eeuwigheid heeft uitgedacht en in de tijd hier in de krib heeft neergelegd. God werd mens, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Met ogen des geloofs. Gemeente, zouden we dan zo in deze weg de Heere dan niet leren loven en groot maken vanwege dat grote wonder van zijn opzoekende zondaarsliefde. Amen. Heere, geef ons oog voor de eer van uw naam. Uw naam worden geheiligd. Zo luidt het eerste gebed. Dat u, Heere Jezus, uw kerk leert bidden. Stem onze harten daar dan toch op af. Dat u aan uw eer moet komen in ons leven. Want u bent God. U bent het zo waard dat u gedankt, dat u gelooft, dat u geprezen wordt. En dat we dat hier op aarde in beginsel leren doen wat straks in de hemel er volmaakt zal zijn. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Heere, dat die vreugde van kerstfeest onze harten zou mogen vervullen. Wilt u het woord dan heiligen en toepassen aan de harten? En dat we op de hoogte, of ook beter gezegd de diepte van kerstfeest mogen komen, knielend bij de kribbe. Bij dat kind dat geen gedaante nog heerlijkheid had als wij hem aanzagen. Maar voor het oog des geloofs, de schoonste der mensenkinderen. Want in hem komt u weer aan de eer. In hem is er genade te vinden voor de grootste der zondaren. Heere, wilt u het werken en versterken in het hart. En geef ons zo een gezegende kerst. Vergeef ons onze zonden, ook in het spreken en luisteren. En breng ons deze middag ook weer bijeen om dan weer verder onderwijs te krijgen over de engelenzang. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 118, vers 1. Laat ieders Heeren goedheid loven. Het eerste van 118. Ontvang met bidden de harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.